Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen, niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 111 en daarvan de versen 5 en 6. Deze leerdienst waarin we stilstaan bij de heiligheid van het huwelijk. En dan gaat het om trouw en dan zingen wij dat de Heere trouw is en dat zijn naam heilig is en geducht. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 111. Wij belijden ons geloof en daarin weten we ons verbonden met de kerk over heel deze wereld en ook door alle eeuwen heen. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna van Psalm 19, het vierde vers. Gij zult niet echt breken, een van de geboden. En dan zingen wij dat de Heere eist zuiverheid en deugd. Vierde vers van Psalm 19. Belijden wij ons geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden om een zegen in deze dienst. Heere, voor de tweede maal op deze dag bent het die u ons roept rondom uw woord. En als gemeente mogen we samenkomen hier in de kerk. We danken u, Heere, dat het met meer mag zijn. En u ziet ons ook thuis als wij ons plekje hebben ingenomen. Zo mogen wij als gemeente samenkomen. Dank Heere daarvoor, dat voorrecht. Wat een zegen is het om bij uw woord op te groeien, om uw geboden en inzettingen mee te krijgen, dat we mogen leven in een vrij land, tenminste wat heet vrij. We mogen naar de kerk. Er zijn andere plaatsen waarbij dat niet aan de orde is. Dat in stilte op geheime plaatsen, in afzondering, met gevaar voor leven gebeurt. Maar Heere, onder ons zo anders. Wat bent u goed. We danken u daarvoor. En dan mag het vanavond een leerdienst zijn. Om stil te staan bij een van uw geboden. En Heere, dan zongen we zojuist dat u eist zuiverheid en deugd. En Heere, dan moeten wij voor uw heilige aangezicht belijden dat wij uw geboden allemaal, al was het er maar één, maar dan zegt u toch, Heer Jezus, één gebod overtreden, is alle geboden overtreden. En dan weet u hoe wij mensen daar wel eens mee omgaan, het ene gebod, Dat tillen we wat omhoog, het andere duwen we wat naar beneden. We brengen soms ook een rangorde erin aan. En een zonde rondom het zevende gebod. Ja, die tillen we er wat bovenuit, alsof dat ergere zonden zijn. Heren, zo houdt u ons ook vanavond in dit gebod. Ons voor dat ons lichaam een tempel dient te zijn van de Heilige Geest. En heren, daar hebben we vanavond onze handen vol aan. Dan hoeven we niet naar een ander te kijken en niet naar een ander te wijzen. Maar dan gaat het over ons allemaal. Jong, in de vol het leven staan, of ouder, getrouwd, gezin misschien, of al op hogere leeftijd. Heren, het zwaard dat u vanavond uittrekt, uitsteekt, moet ons allemaal op een of andere manier treffen. Dan kan niemand er schuldig zonder schuld onderuit komen. Maar dan bidden wij u ook dat wij in alle verdriet en verlegenheid en pijn die we misschien rondom dit gebod kunnen ervaren, dat het ons mag uitdrijven tot u, Heer Jezus Christus. Want u hebt de geboden van uw Vader allemaal volmaakt, volbracht. Heere, zo bidden wij u om uw Heilige Geest. Die Geest die ons de schuldbrief thuis brengt. Die Geest die ons bemoedigt en versterkt als we dat nodig hebben. Heere, u weet hoe wij vanavond hier zijn. U weet ook als er soms hindernissen zijn om uw woord te horen. Het kan zijn dat er dingen zo gevoelig bij ons liggen dat we al heel snel door onze eigen gedachten op de loop genomen worden. Heere God, mogen wij uw woord vanavond horen met een gelovig hart. En we bidden, o Heilige Geest, zegen ons in deze dienst, jong en oud, ook voor de kinderen en voor de jongeren. Een belangrijk woord, juist in deze tijd waarin wij opgroeien, waarin op allerlei manieren prikkels op ons afkomen. Heere God, neem ons bij de hand. Leid ons op uw weg. Dat is de weg van het leven. Dat is de weg naar uw koninkrijk. En dat is de weg achter de Heer Jezus aan. Zegen ons zo, Heere. Maak het gemakkelijk bij het spreken. Maakt u het goed bij het luisteren, hier en thuis. Mag het zijn tot leer, tot onderwijs, tot opbouw van uw gemeente. En mag het bovenal zijn tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit het woord van God, voordat we zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus lezen. De Efezebrief, Efeze 5. In verschillende brieven schrijft Paulus ook over het huwelijk en roept hij op om te strijden, niet toe te geven aan ontucht. We moeten wat dat betreft niet een te mooi, een te rooskleurig beeld hebben van de Grieks-Romeinse samenleving waarin de eerste christengemeente en ook Paulus heeft geleefd. Efeze 5, we lezen daarvan de eerste 10 verzen. En dan vanaf vers 21 tot en met het einde. Daar lezen wij het woord van God. Zijt dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. Dan gaan wij verder naar vers 21. Dat moeten we ook direct verbinden met alles wat daarna volgt. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus nog met elkaar lezen. Dat gaat over het zevende gebod. Daar klinkt in 108 de vraag: wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid, onzedelijkheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise, onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de lezing van het woord van God en ook van onze belijdenis. Namens het bestuur hebben we de volgende mededelingen wat betreft de diensten. Zondag, Deo van Lente, 31 oktober. In de morgendienst om 10 uur gaat dominee J.C. Breugem voor uit boven Hardingsveld. En 's avonds om 6:30 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk. Dan de collecte. De eerste collecte is een diaconiecollecte. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. We gaan ter inleiding op de woordverkondiging zingen van Psalm 119. Deze dichter die zingt, die jubelt ervan hoe zegenrijk de geboden van de Heere zijn en een betrouwbaar kompas door het leven heen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet op je levensweg van alles naar je toe kan komen. Nou, dan zingen wij van Psalm 119 het vijfde vers, waarmee zal de jongeling, we zouden ook kunnen zeggen de ouderling, hè, of je nog jong en onervaren in het leven bent, maar ook als je al wat ouder bent of al het nodige levenswijsheid hebt opgedaan, wie we ook zijn, waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Dat is het vijfde vers en we zingen ook het negentiende vers. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. 5 en 19 van Psalm 119. Gemeente, vanavond dus in deze leerdienst een preek over het zevende gebod. En ik zeg u maar, dat vind ik lastig. En misschien u ook wel lastig om te horen. Waarom vind ik het lastig? Wel, het heeft betrekking op een heel breed terrein. Vele thema's spelen bij dit gebod een rol. Denk aan huwelijk, denk aan seksualiteit, denk aan echtbreuk, echtscheiding, een tweede huwelijk, aan jongeren. Psalm 119 zongen we zojuist, hè? Hoe blijf je staande in deze wereld waarvan alles op je afkomt? Ongehuwd zijn. Denk ook aan wat de laatste tijd natuurlijk enorm in het nieuws is. Mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Genderdystrofie. Enzovoorts, enzovoorts. En u begrijpt, dan moet je natuurlijk keuzes maken. Daarom lastig om hierover te preken. Welke dingen kies je dan wel uit en welke niet? Maar vooral lastig omdat het een heel gevoelig terrein is. We vinden het al lastig om hierover met elkaar te spreken. En wat kan er op dat gebied van huwelijk en seksualiteit veel misgaan? Niet alleen kan veel misgaan, maar er gaat ook veel mis. Wat is er juist rond relaties veel gebrokenheid? En het zou best kunnen zijn dat we vanavond hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Dat u zegt, ja, dat is bij mij zo. Verdriet rondom wel of geen relatie. Dan zeg ik vanavond maar, als de preek bij u en bij jou dingen losmaakt, verdriet, omdat u des te meer duidelijk ging zien dat de dingen niet op hun plek liggen, waar ze wel zouden moeten liggen, dan zeg ik vanavond tegen u en tegen jou, blijf er niet mee lopen. Neem iemand in vertrouwen. Zoek desnoods hulp. En ja, dat is altijd het lastige van een gastpredikant. Dan verwijzen we u maar naar dominee Liefting of naar een van de bestuursleden die u dan in vertrouwen neemt. Maar in ieder geval, blijf er niet mee lopen. En dan is het gevaar bij dit gebod dat we een negatieve insteek kiezen. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat je vooral al die dingen gaat bespreken die niet goed gaan. We zouden kunnen zeggen, hoeveel huwelijken eindigen niet in een scheiding, 1 op de 3? Hoeveel mensen kiezen niet voor samenwonen? Wat horen wij ook in het nieuws niet over allerlei seksuele ontsporingen? Nou, je zou dus als het gaat om dit gebod heel gemakkelijk die insteek kunnen maken. Dat je heel veel tijd gaat spenderen aan het negatieve. En die kant zit er natuurlijk bij elk gebod ook aan. Dat je gewaarschuwd wordt, dat je opgeroepen wordt om je te bekeren. Maar ik wil vanavond juist een andere insteek kiezen. Positief. En eerlijkheidshalve missen we dat bij zondag 41. Want u weet dat wellicht bij alle geboden er altijd 2 kanten aan zijn. 1, wat je niet moet doen. En iets anders wat je tegelijk wel moet doen. Als we het 6e gebod doen, dan zijn we er dus niet als je niet een ander vermoordt. Of met je gedachten haat. Maar worden wij positief opgeroepen om ons in te zetten voor het leven van anderen. Negatief en positief. Zo zou je kunnen zeggen, wij zijn er vanavond niet. Als wij ons aan die dingen ogenschijnlijk niet schuldig maken. Maar juist het positieve. Hoe ziet als de Heer God ons een man of een vrouw gegeven. Hoe ziet ons huwelijk eruit? Kijk, dan komt het op een andere manier ook dichtbij. Dus ik wil vanavond een hele positieve insteek kiezen. Stilstaan bij hoe de Heer het huwelijk heeft bedoeld. Kijk, in gemeente, dat is ook belangrijk. Denk ook aan de jongeren, hier of thuis. Belangrijk, ook als ouders, ook voor je kinderen, een goed voorbeeld te zijn in je huwelijk. Maar ook het onderwerp seksualiteit, als ze wat ouder zijn, er aan toe zijn, om dat met hen te bespreken. Kijk, er zijn in de kerkgeschiedenis tijden geweest, waarin het lichamelijke en ook de seksualiteit als iets negatiefs werd bestempeld, als een soort noodzakelijk kwaad. Maar weet u, zo spreekt de Bijbel er niet over. Opvallend als je in de Bijbel gaat lezen is hoe positief er over het huwelijk en over seksualiteit wordt gesproken, geschreven. Er wordt bijvoorbeeld gewoon vermeld. Denk bij de aartsvaders. Over gemeenschap hebben. Denk eens in hoe Adam reageert als hij uit de hand van de Heere Eva mag ontvangen. Denkt u maar aan het Bijbelboek Hooglied. Hoe wordt daar met bewondering over ja ook het uiterlijk en het lichamelijke van man en vrouw geschreven. Dus de Bijbel doet daar niet geheimzinnig over. Heel open. Maar tegelijk ook als iets heel kostbaars. En iets wat kostbaar is, dat is ook altijd kwetsbaar. En we hebben het gelezen, Efeze 5. Het huwelijk van man en vrouw, die mogen een twee-eenheid vormen. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een drie-eenheid. De mens, man en vrouw, een twee-eenheid. Mogen in het huwelijk zich helemaal aan elkaar geven. Seksualiteit is dus niet los verkrijgbaar. Dat is een boodschap die ingaat tegen de geest van onze tijd in. Hoe vaak hoor je het niet, merk je het niet, dat mensen op vakantie, ja, zomaar allerlei contacten aanknopen. Wordt openlijk reclame gemaakt, second love. En dat is strijdig met Gods bedoeling. Wat kun je soms ook in het huwelijk egoïstisch bezig zijn ten koste van een ander. En dat is wat de Heere in dit gebod, in deze zondag, in deze leerdienst ter sprake brengt. Even voor de jongens en meisjes, hè. Je zou kunnen zeggen, het huwelijk en het intieme van het huwelijk, je zou het kunnen vergelijken met een open haard. Ik weet niet of je een open haard hebt. Soms maken mensen op zondag de open haard aan, zeggen ze, dat is gezellig. Houtjes erin, aanmaakblokje, en dan gaat het branden. Nou, wees maar blij dat dat hout en dat vuur binnen in een kachel of in de open haard, misschien wel met zo'n vonkenvanger ervoor, want je weet maar nooit dat het hout, de vonken eruit springen met alle gevolgen van dien. Nou, zo is het ook met de intimiteit tussen man en vrouw. Dat is iets moois. Dat is iets kwetsbaars. Dat mag je relatie verrijken. Maar buiten de context van het huwelijk is het iets verwoestends. Met alle gevolgen van dien. En gemeente, dan sluiten we aan vanavond bij Efeze 5. Hebben we daar niet gehoord dat in het huwelijk de verhouding man en vrouw iets mag zijn van een afspiegeling van Christus, de liefde van Christus tot zijn gemeente. zo hecht als Christus zich verbonden heeft met de gemeente. Iets van die hechte eenheid mag er ook tussen man en vrouw te zien zijn. Dat huwelijk van Christus en zijn gemeente, dat verbond, die verbondsverhouding is onverbrekelijk. De Heere heeft dat verbond niet gesloten met te zeggen, nou, je moet het eerst maar even een beetje verdienen. Of als je je netjes gedraagt dan. Nee, die verbondenheid van de Heere met zijn gemeente is onverbrekelijk. Kijk, en dat wil de Heere nou ook in een huwelijk tussen man en vrouw afgespiegeld zien. En daarom dient de liefde tussen man en vrouw ook blijvend te zijn. Heb elkaar lief, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat is dus blijvend liefhebben. En daarom, elke trouwdienst klinkt dat, als we dat in het formulier lezen, dat man en vrouw elkaar trouw beloven tot de dood. Dat is altijd heel aangrijpend, hè? Als dat in een trouwdienst klinkt, hè? Dan zie je zo voor je twee gelukkige mensen. Het straalt er soms van af. En dan lees je in het formulier, jullie beloven trouw totdat de dood jullie van elkaar zal scheiden. Dan wordt de dood al ter sprake gebracht. Is dat niet aangrijpend? En tegelijk, wie kan het hele leven overzien? En toch, we beloven elkaar trouw tot de dood ons van elkaar zal scheiden. En ja, zeker als je al wat langer getrouwd bent en je kijkt terug in je huwelijk, dan zeg je ja, klinkt allemaal wel heel ideaal. Maar dominee, u weet toch wel, de praktijk is zo weerbarstig. Nou, of ik dat weet. Ik ben 32 jaar getrouwd. Dat is toch al een hele tijd. Maar de praktijk is zo weerbarstig. En niettemin zeggen we het vanavond, dat hoge ideaal wat de Heere in dit gebod ons voorhoudt. Daar hebben we ons aan te spiegelen als man en als vrouw. Ben ik als man een Christus? Zo zei Luther het. Ben ik als man een Christus in dienende liefde voor mijn vrouw geweest? En weet u, dat is in het huwelijk ook altijd belangrijk. Als de Heer je nou kinderen toevertrouwt. Wat zien zij van het huwelijk van hun vader en moeder? Op de catechisatie brengen we het wel eens ter sprake, zo in die leeftijd, 14, 15, 16 jaar. Mooi onderwerp, relaties, verkering, trouwen. Nou zei er eentje, ik ga niet trouwen, want bij mijn vader en moeder zie ik wel eens dat. Wat laten wij als man en als vrouw in het huwelijk naar onze kinderen zien? Ook belangrijk voor hun ontwikkeling, voor hun welzijn, die veiligheid, geborgenheid van een goed huwelijk van hun ouders. Liefde, wederzijds respect, trouw. En hoe vaak worden kinderen niet de dupe van huwelijksspanningen tussen de ouders en een scheiding. En daarom dat zevende gebod, u zult niet echt breken, of positief gezegd, is het huwelijk zoals God dat heeft bedoeld. Gij zult geen overspel doen. Echt scheiden. Pijnlijke werkelijkheid. Strijd met Gods bedoeling. En gemeente, dan komen we naast die hoofdlijn, die Bijbelse hoofdlijn dat je elkaar trouw belooft tot de dood. Zo hoort het binnen de christelijke gemeente. Onder christenen te zijn, dat is de hoofdlijn. Komen we helaas bij die weerbarstige praktijk. Ook tegen dat het soms niet meer samen gaat. Dat is de zijlijn. Noodgedwongen. Huwelijken die breken. Onherstelbaar stuk. En gemeente, oordeel daar nou niet te makkelijk over. Ik hoor het in het pastoraat wel eens. Dat mensen zo over anderen zeggen. Ze vechten er tegenwoordig niet meer voor. Hoe weet je dat? Heb je ze gesproken? Soms gaat er enorm veel strijd aan vooraf. Soms is er sprake van overspel. Dan kun je, dat is een Bijbelse mogelijkheid, dan kun je het huwelijk verbroken worden. Maar het hoeft niet. En soms, dat vind ik altijd ontroerend, vinden twee mensen samen weer de weg terug. Als er verzoening plaatsvindt. Met hulp van derde therapie. Om dan samen weer je schouders eronder te zetten. En om samen die weg, die zo anders verliep dan je dacht, voor te zetten. Maar het kan ook anders, gemeente. Er kan verwijdering, onherstelbare schade zijn. Als er sprake is van mishandeling, lichamelijke, psychische mishandeling. Het is ook vaak iets van een proces. Gaat een hele weg aan echtbreuk vooraf. Zullen we daar niet te makkelijk over oordelen. En ook de Heer Jezus brengt helaas die praktijk te sprake, die scheidingsbrief waar Mozes over spreekt. Nooduitgang. Maar onthoudt u dat de Heer Jezus zei, zo is het van de beginnen niet. Het is gekomen vanwege de hardheid van ons hart. Een scheiding is een diep ingrijpend gebeuren. Daar reken je toch niet op als je huwelijk begint. En wat kan dat schade, blijvende schade, als een grote wond in je leven worden ervaren. Je had er zo anders gewild. En je hebt ervoor gevochten en gestreden. En toch niet gelukt. Het zou best kunnen zijn dat er vanavond van u zijn die zeggen, het is bij ons thuis. Het is bij ons als man en als vrouw best moeizaam. Dan zeggen we tegen elkaar, zullen we er toch voor vechten? Zullen we trouw zijn aan elkaar? Zullen we proberen hernieuwde aandacht voor elkaar te hebben? Zullen we tijd vrijmaken om met elkaar te praten? Kijk, dat is vaak het gebrek bij heel veel huwelijken. Heel veel huwelijken lijden bloedarmoede. Waarom? Omdat man en vrouw langs elkaar heen lopen. Er nauwelijks communicatie is. En als er communicatie is, ja, als je dat niet oefent, dan versta je elkaar niet. En voordat je het weet, word je twee eilandjes. Laten we daar alert op zijn. Dat we niet langs elkaar heen leven. En ieder zo zijn eigen terrein krijgt. Dan hoeft er zomaar op je werk of in je directe omgeving een begripvolle collega of een andere kennis te zijn. Waarbij je wel het gevoel hebt dat hij naar je luistert en dat hij je begrijpt. Voelt u aan? Spelen met vuur. Wees erop bedacht. We zeggen vanavond maar heel eenvoudig. Weet u wat u naast al die andere dingen, praten, tijd vrijmaken voor elkaar, vooral moet doen? Bidden. Ja, zegt u, maar dat hebben we echt gedaan. Dat hebben we echt gedaan. Maar het hielp niet. En dan zeg ik, blijven doen. En als het weggeëpt is, het opnieuw proberen te doen. Zoals je samen in de kerk, in het huis van God, geknield, gebeden hebt. En de zegen van de Heere ontvangen. Zou de hemelse bruidegom niet jouw leven, jouw huwelijksleven opnieuw verfrissen willen? En daar waar de dingen oningezonken zijn, weer doen opleven? Nou en of. Dan begrijpt u dat ook de voorbereiding op het huwelijk heel belangrijk is. Dat zeggen we ook tegen de jongeren. In heel veel gemeenten zijn er ook huwelijkskringen waar je voorafgaand aan de trouwdag aan deel kunt nemen. Of als je net getrouwd bent. Ik hoop dat ook hier er jongeren zijn, als dat in de gemeente wordt aangeboden. Of misschien als het niet aangeboden wordt, toch op een of andere manier een weg zien te vinden om samen zo'n cursus, waarbij je de theorie natuurlijk vooral in de praktijk moet leren, zo'n cursus zullen volgen. Uiterst waardevol. Belangrijke voorbereiding op je huwelijk. En tegen de jongeren die in de leeftijd zitten van verkering, waar kijk je nou eigenlijk naar? Wat voor vriend of wat voor vriendin zoek je nou? Eentje die er knap uitziet? Of ga je meer voor de binnenkant? En dan begrijp jij wel wat ik bedoel met de binnenkant. Dat is een jongen of een meisje. Wat vooral de Heere lief heeft. En dat met de Heere rekent. Kijk, als je nou zo'n vriend of vriendin zoekt, kijk, dan mag je om bidden hoor. Zou de Heere je dat niet willen geven? Ik denk het wel. En dan lezen wij in ons antwoord dat de catechismus zich niet tot het huwelijk beperkt. Er staat alle onkuisheid, onzedelijkheid door God is vervloekt. En we daarom er een hartgrondige afkeer van dienen te hebben. Dat is te maken met dat woordje vervloekt. Eerbaar en ingetogen zullen leven. En dan moet u eens goed kijken wat er dan volgt. In en buiten het huwelijk. Dus in, dat staat er als eerste genoemd. In het huwelijk. En hoe wordt dat gemotiveerd? Nou, dat hebben we gelezen, omdat ons lichaam en onze ziel tempel is van de Heilige Geest. En u voelt wel, dan wordt het als het ware losgemaakt alleen van het huwelijk. Dan heeft het ook te maken met voor ons huwelijk. En dan heeft dat ook met ons allemaal te maken. Is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest? Kijk, en als je daar vanavond over nadenkt, dat de Heilige Geest, hoort je dat goed? Heilige Geest. De Geest van God in alle zuiverheid en alle reinheid, dat die Heilige Geest dan in onreine, zondige mensen wonen wil. Is dat niet een grote wonder? Dat moet toch spanning oproepen. De Heilige Geest en dat onheilige leven van mij en dat onheilige hart van mij. Dat moet toch spanning oproepen als de Heilige Geest na ontvangen genade intrek neemt. Dat hart van mij wat zo makkelijk onzuiver is. en daarmee zo gemakkelijk zondig. Het is toch onbegrijpelijk dat de Heilige Geest in ons wil komen wonen. En daarom vraagt dat reinheid en zuiverheid, zodat Hij ons lichaam tot een tempel van de Heilige Geest wil maken. En daarom schrijft Paulus dat in dat lichaam van ons, in dat leven van ons, geen hoererij en ontucht dient te zijn. Daar moeten we ons verre van houden. Dat heeft geen bestaansgrond. En dan lazen wij hoezeer die dingen om ons heen ook op ons afkomen, dat het erom gaat dat wij een leven leiden dat beproeft, dat toetst wat de Heere wel behagelijk is. Dat is heel eenvoudig gezegd. Wat past bij de Heilige Geest en wat niet. Nou ja, soms vragen jongeren dat wel eens. Dominee, mag je als christen films kijken? En mag je dit? En mag je dat? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Verdraagt zich dat met het woord? En verdraagt zich dat vooral met de Heilige Geest? En ook zo'n item, hè, samenwonen, komt ook in de kerken steeds vaker voor. Er zijn wel christenen die vinden dat je dat op grond van de Bijbel kunt verdedigen. Ik snap niet waarom. Het is soms ook aan jongeren heel moeilijk, lastig, duidelijk te maken om andere gedachten te brengen. Dat samenwonen echt onbijbels is. Dat je moet wachten met gemeenschap tot in het huwelijk. Dan zeggen ze, dominee, maar als je dan een vaste relatie hebt en je bent vast van elkaar overtuigd. We leven toch in een andere tijd als vroeger. En we studeren. Het is zo lastig om aan een huis te komen. Enzovoorts, enzovoorts. En u begrijpt wel, hè. Zo worden de grenzen verschoven. Wordt het woord van God aangepast aan onze tijd en onze omstandigheden. Met alle gevolgen van dien. Zijn de geboden van God, is het woord van God juist niet om ons te beschermen. En is samenwonen niet beneden de maat van Gods verbond. Want dat zeiden we tegen elkaar. In het huwelijk, relatie man en vrouw dient een afspiegeling te zijn van het huwelijk, zeg maar, van Christus en zijn gemeente. Waarbij Christus onvoorwaardelijk zijn liefde voor zijn gemeente zelfs bereid is offers te brengen. Dat die liefde vult. Nou, dan zegt er een jongen en een meisje, we gaan samenwonen. Oh, zijn jullie niet zeker van elkaar? Ja, we houden natuurlijk wel erg veel van elkaar, maar ja, je kunt natuurlijk nooit zeker weten. Nou, precies. Dat is onder de maat van Gods verbond, waarbij je je aan de ander zonder voorwaarden geeft. En bovendien, in de Bijbel is het huwelijk niet alleen iets van liefde, onvoorwaardelijke liefde tussen twee mensen. Wordt het bovendien in het openbaar gesloten, te midden van getuigen en familieleden. Zo krijgt het rechtsgrond en rechtsbescherming. Je zet je handen, je handtekening onder de huwelijksakte. En om je heen mag er een ring van mensen zijn die je met raad en daad en hopelijk ook met veel gebed terzijde staan. Kijk, zo wordt het huwelijk toch anders. En dat is de weg die de Heere in zijn woord wijst. In en buiten het huwelijk. En ik zeg vanavond ook voor het huwelijk. Steeds vaker horen wij geluiden door middel van anonieme enquêtes of hoe dan ook, dat christen jongeren ook voor hun huwelijk gemeenschap hebben. De Bijbel is er glashelder in. Datgene wat voor in het huwelijk bestemd is, hou dat ook voor in het huwelijk. En in Genesis 2 en ook in Efeze 5 lezen we het. De volgorde, de man zal zijn vader en moeder verlaten. Ze zullen elkaar aanhangen en tot één vlees zijn. En dat kun je dus niet zomaar omdraaien. De Bijbel is daar glashelder in. En wordt dat niet onderstreept door gelovige mannen en vrouwen? Denk aan Rut en Boas, wat we over hen lezen. Over Maria en Jozef. Ik zeg vanavond tegen de jongeren, hoe duidelijk wil je het hebben? En dan vragen ze, dominee, hoe ver mag je gaan? Wat mag nou wel net wel en wat nou niet? Dat begrijp je vraag natuurlijk wel. Maar ik denk dat die vraag verkeerd gesteld is. Want als er in de winter ijs ligt, boven op een plas, en in het midden van die plas een grote wak, dan zeg je toch ook niet, hoe ver mag ik gaan om als het ware het randje op te zoeken met het risico dat je toch in dat wak terechtkomt en verdrinkt. En loop je dat gevaar ook niet in je verkeringstijd? Als je de randen op gaat zoeken, hoe ver kan ik gaan? Die vraag is verkeerd gesteld. Het is de Heere die met zijn geboden en met zijn woord ons wil bewaren. Dat wij vooruitgrijpen op de dingen die hij voor in het huwelijk heeft bestemd. En dat is niet gemakkelijk. Ik ben ook jong geweest. En wij allemaal zijn jong geweest. En dan weten wij, het is niet gemakkelijk om grenzen te bewaken. Daar zul je samen voor moeten vechten. Samen duidelijk afspraken over moeten maken. In allerlei boekjes daarover word je nader in geïnformeerd. Maar vooral bidden om kracht, om datgene wat je afgesproken hebt, omdat de Heere dat van je vraagt, om daarin te volharden, om dat vol te houden, want dat gaat niet vanzelf. En als je wel te ver gegaan bent, dan zeggen we vanavond, dan is er een weg terug. Belijd het aan de Heere. Breek met de zonde, vraag vergeving. En bind in Gods kracht de strijd aan. In het kader van deze zondag brengen we ook de homoseksualiteit ter sprake. Het zou best kunnen zijn, ik weet het niet, ik ken u niet persoonlijk, dat dat toch op een of andere manier in uw familie of in de gemeente speelt. Wat kan dat een schok zijn als je dat bij jezelf ontdekt, dat je je aangetrokken voelt tot iemand van je eigen geslacht. Wat een verwarring kan dat geven. Je hebt de neiging om dat weg te stoppen en toch je weg maar te zoeken. We lezen ook over transgenders de laatste tijd volop in het nieuws. Wat is dat een moeilijke materie, een moeilijke weg. En als we eerlijk naar de Bijbel proberen te luisteren, is er geen ruimte voor homoseksuele praxis. Dat je dat in praktijk brengt. Al weet ik ook wel dat dat niet het enige is in een relatie. Daar wordt wel altijd de vinger bij gelegd. Maar één ding kunnen we op grond van het woord duidelijk zeggen. Dat jij met die gevoelens door God, zoals je bent, ten volle wordt aanvaard. Maar met die kanttekening niet dat uitleven van die gevoelens. En weet u waar het op aankomt? Het komt hierop aan dat we uiteindelijk onze identiteit in Christus vinden. Gemeente, dat is zo bepalend, dat is zo beslissend hoe je in het leven staat. Dan vallen de dingen als het ware weg. Maar dan is Christus in wie jij je identiteit vindt. En ook een oproep aan de gemeente. Als er jongeren zijn of ouderen die daarmee te maken hebben. En je wil dat wegstoppen. En je durft er niet mee voor de dag te komen. Dan hebben we daar veelvuldig over gelezen. Laten we als gemeente niet alleen een heilige gemeente zijn, maar ook een veilige gemeente. Waarbij mensen die dat hebben ontdekt, mee naar buiten durven komen. Dat ze je dat toevertrouwen. Van niet oordelen hoor. Luisteren. Vooral veel luisteren. Zodat ze in de gemeente dat mogen ervaren als een veilige plek. Ik kijk nog even naar de catechismus. Veel dingen, belangrijke dingen hebben we gezegd. Onze insteek was vooral het positieve. Dan hebben we onze handen al vol. Maar dan lezen we ook dat dit gebod verbiedt onzedelijke daden, gebaren. Ja, ook gebaren. Wat kun je soms in een enkel gebaar veel dubbelzinnigheid ontdekken? Hoe kun je met woorden en schuine moppen interessant en stoer uit de hoek komen, de lachers op je hand krijgen, maar hoor het vanavond, de geest wel tegen. De geest wel tegen, want dat verdraagt zich niet met die tempel van de Heilige Geest die hij van je lichaam wil maken. Daden, gebaren, dan komt het steeds dichterbij, gedachten. Ook al zeggen we vanavond die woorden, die schuine moppen, die daden. Nee, gelukkig bij mij niet. Maar je gedachten dan? En onze begeerte, dat komt wel dichtbij in je hart. We zeggen het toch vaak, het is maar goed dat een ander niet ziet wat je denkt. Wat er in je opkomt. Dan gaat er vanavond toch niemand van ons onschuldig, vrij uit. Wat woedt er in mijn binnenste soms niet iets van een vuur? En de Heer Jezus zegt het. Als een man op een bepaalde manier kijkt naar een vrouw met begeerte, dan heb je al overspel gedaan. We hebben het vanavond over het 7e gebod. Wie komt er vanavond vrij uit? De geschiedenis van de overspelige vrouw leert ons dat wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En al die omstanders, die deftige fariseeën en schriftgeleerden, de een na de ander vertrok. Wie komt er vanavond onschuldig onderuit? Moeten we ons niet allemaal voor de Heere verootmoedigen? Als je de dingen in je leven niet opzoekt, wat komt er veel op je af? En wat is het moeilijk om werkelijk zuiver en rein te leven? Je kunt nog geen winkel binnengaan, geen benzinestation, geen supermarkt, de wachtkamer van de dokter of van de tandarts. Waar kom je het niet tegen? En dan bidden we het Heere. Geef dat ik daar bestand tegen mag zijn. En als er toch iets in mij opvlamt, vergeeft u het me alstublieft. bedek het met het bloed van de Heer Jezus, zodat ik toch voor u kan bestaan. En dan eindigen we de preek. Waar kunnen we vanavond anders uitkomen als op Golgotha, waar de Heer Jezus hangt, naakt, om onze overtredingen, om onze onreinheid, om onze onzedelijkheid. Hij hangt daar. En als ik hem daar zie hangen, oh, wat krijg ik dan hem lief. Zo probeer ik de weg door het leven te gaan, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Nee, daar worden we niet aangespoord om alles uit te proberen. We zullen meer en meer onszelf kennende met grote bogen om dingen heen te gaan en uit de weg te gaan en niet op te zoeken. Maar niettemin is het weg, de weg door het leven, een weg van zoeken en bidden, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. Want een onzuiver en een onrein leven, dan trekt de geest zich terug. En daarvan zegt David, dat is bitterder dan de dood. We zullen moeten leren nee zeggen. En zo komen we vanavond op Golgotha uit. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van de Heer Jezus. Hij hangt daar vanwege mijn zonde, maar ook in mijn plaats. En dan zeg ik vanavond, hij is mijn bruidegom. Ook al ga ik alleen door het leven en is het nooit tot mijn verdriet, tot een relatie gekomen, dan zeg ik dit vanavond. Hij is mijn bruidegom. En naar de grote bruiloftsdag leef ik toe dat ik voor eens en voor altijd bij hem mag zijn. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 25. Daarvan het derde vers. We zeiden het al, wie komt er niet schuldig onderuit? Dan zingen wij, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid lang geleden of misschien korter geleden heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Derde vers, Psalm 25. zullen we danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst komen tot u. Uw woord heeft geklonken. U hebt ons de spiegel voorgehouden. Niet alleen wat ons verboden wordt, maar ook wat ons geboden wordt. Dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die we voor ons huwelijk en in ons huwelijk zorg voor zullen dragen. Zo dat u de Heilige Geest er wonen kan. En Heere, dan zeiden we het, wie komt er vanavond zonder schuld onderuit? Niemand toch? Jong en oud. Heere, als de tranen vanavond hoog zitten en er pijn in ons hart is, dan bidden wij u, zoals ook de preek geëindigd zijn, mogen we ons neerzetten aan uw voeten en met onze zonde, met ons falen en gebrek, met onze pijn en tranen en gebrokenheid bij u schuilen. Heere, zo bidden wij u voor allen die graag getrouwd hadden willen zijn, maar dat het nooit tot een huwelijk kwam. We bidden voor hen waarbij het zo moeizaam gaat, dat je elkaar als man en als vrouw niet verstaat en dat je twee eilandjes geworden bent. En je weet niet hoe lang je het nog volhoudt. En je probeert van alles. Geef uitkomst, Heere. Mag er samen op de knieën worden gegaan. En geeft u hulp. Desnoods hulp zoeken bij derden die ons daarin kunnen helpen. Heere, zo bidden wij u voor allen bij wie het huwelijk gebroken is. Echtscheiding, zo volgevochten, zo anders voorgesteld, en toch die bittere werkelijkheid. En elke keer als er in de morgendienst de geboden klinken, dan voel je hem al aankomen, het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Komt elke keer als een mokerslag binnen. Heere God, ontfermt u over hen. Heere, zo bidden wij u voor jongeren of ouderen die zichzelf bij zichzelf ontdekt hebben, dat ze zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht en niet mee naar buiten durven komen. Wat een strijd, Heere, wat een eenzaamheid. Mag er hier in de gemeente, mogen er mensen zijn die te vertrouwen zijn, die de dingen niet verder vertellen, die begrip tonen, die een luisterend oor. Heere, dat we er niet mee zullen blijven lopen, maar in vertrouwen anderen zullen nemen. En biddend of u die moeilijke weg en dat gevecht met ons mee zal gaan. Heere God, zo bidden wij u voor allen die verkering hebben, of die heel graag een vriend of een vriendin zouden willen hebben. Voorbereiding op de trouwdag. Een grote stap in hun leven. Een belangrijke stap, Heere. Mogen ze daarin samen de weg van u zoeken. Heere, zo is er op dit gebied heel veel aan de hand. De wereld om ons heen. Hoe er anders gedacht wordt over samenleven tussen man en vrouw en wat er allemaal niet kan en moet kunnen. Heere God, dan kunnen we ons soms ook wel eens een klein beetje in Sodom voelen. En laten we dan niet hoogmoedig zijn, maar mogen we des te meer bidden voor allen om ons heen. Want je eigen weg gaan, uw geboden overtreden, dat is een heilloze weg. Dat lijkt vrijheid, maar het brengt gebondenheid en ongeluk. Is het niet nu, dan is het eeuwig. En Heere, daarvoor wilt u ons bewaren. Zo bidden we voor elkaar. U kent en ieder van ons. Vergeef ook al het zondige van deze dienst. We bidden voor de broeders van het bestuur en het leidinggeven. We bidden voor dominee Liefding, ook als hij allerlei taken in het midden van deze gemeente mag voor zijn rekening mag nemen. Wees ook hem nabij, Heere, als mensen soms met hele persoonlijke dingen naar hem toe komen. Geef hem wijsheid. Zo leggen we elkaar in uw handen. En we bidden het. Denk aan het vaderlijk meedogen. Waar we biddend op leiden. Zo aan uw voeten, Heere Jezus. Is het in alle gebrokenheid en verdriet toch goed hoeven met uitzicht op de grote bruiloft straks. We bidden het u uit genade in zijn naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 86. Psalm 86, en daarvan zingen wij het derde vers en het zesde vers. Derde vers, dat er bij de Heere een overvloed aan vergeving is voor ieder die het hem belijdt. Maar ook het zesde vers, een gebed, of de Heere ons wil leren in zijn weg te gaan. Zesde vers, vers 3 en 6 van Psalm 86. Gemeente hier of thuis, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.